Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag begint in de Tweede Kamer een onderzoek naar de financiering van tientallen moskeeën. Aanleiding is het werk van redacteur Andreas Kouwenhoven, die onthulde hoe geld vanuit landen als Kuwait en Saoedi-Arabië zijn weg vond naar Nederlandse gebedshuizen. De meeste moskeeën zwegen. Komt er dan nu eindelijk openheid?
In 2018 kreeg ik een telefoontje van Milene Holders van Nieuwsuur dat zij bezig is met onderzoek naar geheime lijsten over moskeefinanciering. Nou, dat zou hele pikante informatie zijn, dacht ik al meteen. Want dat is informatie waar de Kamer eigenlijk al heel lang om vraagt.
Met enige regelmaat komen de berichten over financiering van nieuwe moskeeën vanuit vreemde mogendheden. Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten of Kuwait.
Eerst wat we moeten weten is, wat zijn de feiten?
Vragen aan beide ministers. Wie is of zijn deze financiers?
Die willen weten, welke moskeeën worden hier nou eigenlijk betaald vanuit het buitenland? En wat is daar nou de invloed die daarmee gekocht wordt?
Met welk doel wordt het gegeven?
De promotie van salafisme vanuit het buitenland richting Nederland is onacceptabel.
En als dat gebeurt en als dat leidt tot radicalisering die een dreiging vormt voor de Nederlandse samenleving, dan moeten we daar als eerste inzicht in hebben en als tweede proberen te voorkomen dat gebeurt.
Nou, toen zijn we samen gaan optrekken en hebben we moskeeën gebeld en hebben we mensen binnen de overheid gebeld met de vraag van ja, wat zijn dan die geheime lijsten en wat staat erop? De overheid heeft eigenlijk altijd gezegd, wij weten niet welke moskeeën worden gefinancierd en hoe omvangrijk die buitenlandse financiering is. En wij kregen toen aanwijzingen dat daar eigenlijk wel al allemaal gegevens over klaar liggen, maar dat die onder de pet werden gehouden. Dus daar zijn we toen onderzoek naar gaan doen. En toen hebben we uiteindelijk ook die geheime lijsten boven water gekregen.
Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur. Eerder deze week onthulden Nieuwsuur en NRC een geheime lijst met Nederlandse moskeeën die geld ontvangen uit conservatieve golfstaten.
Ja, op die lijsten stonden tientallen moskeeën genoemd die geld hadden aangevraagd in golfstaten als Kuwait en Saudi-Arabië. En ook die daadwerkelijk geld uit die landen hadden ontvangen.
En die lijsten en die geldstromen, zeg jij, die waren dus binnen de overheid eigenlijk al bekend, maar die werden geheim gehouden.
Ja.
En waarom was dat? Waarom werd dat niet gewoon bekendgemaakt?
Nou, buitenlandse zaken, die met name, die hecht er veel belang aan het goed houden van de relaties met Saudi-Arabië, met de golfstaten, omdat daar allerlei handelsbelangen spelen. En die vreesden dat die handelsbelangen in het geding komen als er moeilijke vragen worden gesteld over moskeefinanciering.
En aan welke moskeeën ging het? Welke voorbeelden kwamen jullie tegen van organisaties die worden gesteund vanuit het buitenland?
Wij kwamen moskeeën tegen die je als gematigd zou kunnen kwalificeren. Dan gaat het gewoon om een hele reguliere Marokkaanse moskee die geld nodig had om uit te breiden. En die dacht van, nou, geld, ja, dan kunnen we aankloppen bij Saudi-Arabië. Maar er stonden ook moskeeën tussen, zoals de Assouna-moskee in Den Haag. Waarvan je kunt zeggen, want dat zijn ja, hele strenge salafistische organisaties die met toch best wel wat geld uit het buitenland hun fundamentalistische boodschap kunnen verspreiden.
De AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar in het geheim gewaarschuwd omdat de Haagse As-Sunna-moskee geld zou hebben gekregen van een omstreden liefdadigheidsorganisatie uit Koeweit die in verband wordt gebracht met terrorisme.
Een Koeweitse organisatie die eigenlijk berucht is omdat zij in Syrië ook allerlei jihadistische groeperingen steunen.
De moskee ontkent ooit geld van die organisatie te hebben gekregen, maar opvallend is dat de moskee een podium blijft bieden voor sprekers met radicale uitspraken.
En dan kom je bijvoorbeeld tegen dat zo'n financier heeft allerlei predikers in Koeweit aan zich verbonden en die worden dan naar Den Haag gestuurd.
Onder wie deze imam die de gewapende jihad in Syrië goedkeurt?
Een Nusayriya geen moslimi. Een Nusayriya kuffar, qawlan wahidan 'inda ahli al-'ilm.
En dan ja, zie je dat daar toch een heel intolerante, fundamentalistische versie van de islam wordt uitgedragen. Waarbij mensen vrij snel als afvalligen worden bestempeld als ze maar iets afwijken van de leer.
Ook de middeleeuwse straffen uit Saoedi-Arabië komen voor in As-Sunna's boeken, in haar online lezingen en preken.
Een vrouw of een man die getrouwd is en die overspel pleegt. Zijn bestraffing is de doodstraf.
En mede naar aanleiding van dat hele onderzoek heeft de Kamer dus gezegd van nou, wij willen nu echt daar duidelijkheid over. En ook duidelijkheid over wat we er tegen kunnen doen. En daarom willen we een parlementaire ondervraging hierover organiseren.
En die parlementaire ondervraging die begint dus vandaag. Maar wat is dat nou precies? Want ik ben bekend met het fenomeen parlementaire enquête. Maar dit is iets anders, toch?
Ja, parlementaire ondervraging is eigenlijk bijna hetzelfde als een parlementaire enquête. Alleen is het veel korter en hoeft er niet een uitgebreide studie van tevoren plaats te vinden. Dus het is een middel wat wel dezelfde rechten ontleent aan de commissie om mensen dus onder ede te kunnen horen. En nog belangrijker eigenlijk ook om allerlei documentatie op te vragen van instellingen. Dus dat is dus ook gebeurd bij in ieder geval twee moskeeën. Nou ja, daar staan mogelijk natuurlijk nog veel meer gegevens over. Over donaties die zij hebben ontvangen uit allerlei landen.
En het is best een krachtig instrument dan dus. Want je kan zo'n parlementaire ondervraging niet weigeren. En het is zelfs strafbaar om daar te liegen.
Ja, het is het vergaandste instrument van de Kamer op de parlementaire enquête na, zeg maar. Dus het is wel een heel sterk middel. En ja, het wordt nu denk ik heel spannend om te kijken of dat ook wat oplevert.
En wie zijn dan degenen die daar gaan verschijnen? Wie zijn die mensen?
Ja, dat zijn dus onder andere moskeebestuurders en experts die dus uit eerste hand kunnen verklaren over die geldstromen. Een van de mensen die is opgeroepen heb ik al gesproken. Dat is Jacob van der Blom. Een Rotterdamse moskeebestuurder die al heel lang geleden tot de islam zich heeft bekeerd. En ik ben bij hem langs geweest in zijn huis in Rotterdam om hierover te praten.
Als bekeerling ga je op een gegeven moment beseffen van hey, ik ben bekeerd en ik ga overal heen. Maar raar genoeg, dit is elke moskee waar je komt, ben je eigenlijk een beetje te gast. En dat vinden ze dan ook meestal nog wel leuk. Hè? Je bent bekeerling als een soort, soms als een soort trofee van nou kijk, eindelijk eentje die het snapt.
Je zou kunnen zeggen dat het op het gebied van moskeefinanciering misschien wel de grootste fondsenwerver van Nederland is. Hij heeft hier allerlei moskeeën opgezet met buitenlands geld. Met geld uit Koeweit heeft hij de Blauwe Moskee in Amsterdam gevestigd. Hij heeft in Rotterdam de moskee De Middenweg neergezet, betaald uit Qatar. En ook in Rotterdam gaf hij leiding aan de Es-Salaam-moskee, die met geld van het Koningshuis van Dubai is betaald.
Geen kleine jongen?
Nee, dat gaat echt om miljoenen bedragen. Hij is een van de weinige mensen in Nederland die er ook heel open over is, over die buitenlandse financiering. Hij ziet er geen enkel probleem in.
We hebben natuurlijk vooral met journalisten dan te maken gehad, waarin we al aardig wat uit de doeken hebben gedaan. Ik zou niet weten wat ze moeten gaan vragen, waar ik geen antwoord op zou kunnen geven.
En hoe komt hij dan aan dat geld, zegt hij?
Hij zegt, je hebt eigenlijk niet veel nodig, het is heel makkelijk. Je hebt hier papieren nodig dat je kunt laten zien, ik heb gewoon een verklaring van goed gedrag, dus je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Dan ga je daar praten met allerlei liefdadigheidsorganisaties.
In de golf?
In de golf, dus bijvoorbeeld in Qatar of in Koeweit. in die islamitische landen moet je 2% van je inkomen afdragen. Dat is een soort belasting, kun je zo zien. En die liefdadigheidsorganisaties die verdelen die vrijwillige belasting over goede doelen. En zij zien het steunen van moskeeën in andere landen ook als een goed doel. Dus hij gaat daar dan gewoon met de pet rond bij mensen die heel veel geld hebben.
Want dat is een van de islamitische wetten. Je moet een gedeelte van je inkomsten afdragen aan liefdadigheid. Maar dat doet iedereen. Het gaat hier om zakenmensen, bedrijven.
Ja, in principe bedraagt dus de zakaat 2% van het inkomen.
Wat ik wel weet is dat gezien de inkomsten in een landje als Kuwait, het is natuurlijk heel rijk vergeleken met de rest van de wereld, dat er een heel gigantisch bedrag aan zakaat in die fondsen zit.
Er zijn dus allemaal fondsen die over de hele wereld dat geld verdelen.
En hij zegt, dit doen ze daar toch, ze moeten dat geld kwijt, dus waarom niet aan de bouw van een moskee in Nederland?
Ja, en hij zegt ook dat daar geen enkele vorm van invloed bij komt kijken.
De moskee die ik heb bestuurd en waar ik bij het bestuur betrokken ben geweest, is er nooit geen enkele vorm. Ook heeft niemand ooit geprobeerd om daar invloed in te hebben. Dus het is ook niet zo dat het wel geprobeerd is en dat ik het dan heb moeten tegenhouden of zo, of dat het überhaupt niet is gebeurd.
Nou, dat moeten we dan van hem geloven. Maar tegelijkertijd heeft hij ook andere ervaringen bij de geldschieter uit Dubai in een andere moskee die hij dus bestuurde. Daar was wel degelijk sprake van beïnvloeding op het laatst.
Op welke manier dan? Hoe kwam hij dat tegen? Dat er dus meer tegenover stond dan alleen het aannemen van het geld en dat investeren in stenen?
Ja, de constructie die daar werd gekozen is dat de geldschieter uit Dubai, dat die ook in het bestuur nog blijft zitten van de moskee. Dus dat daar dus buitenlandse mensen nog echt in dat bestuur van die moskee zaten. Dat de moskee ook wordt onderhouden door die geldschieter. Dat de mensen als de directeur en de imam ook loon krijgen van die geldschieter. En dan ben je in dienst van Dubai eigenlijk.
Op het moment dat je bij iemand op de loonlijst staat, is het geen invloed. Dat betekent gewoon, diegene heeft volledig zeggenschap. Diegene is de baas.
Maar welke invloed wilde zij dan hebben? Wat wilde zij van hem dat hij deed in die moskee?
Volgens hemzelf viel het wel mee met de invloed. Maar was er op een zeker moment wel sprake van dat zij bepaalde sprekers niet in die moskee wilden. En andere sprekers weer wel.
En wat voor sprekers niet? En welke wel?
Nou, bijvoorbeeld de gematigde imam Yassin Al-Fokani.
Ineens kwam er in de zomer, ik denk zomer 2017... Ja, de eerste signalen van, ja, Yassin mag niet meer preken.
Die wilde zij liever niet meer in die moskee hebben, om onduidelijke redenen.
Ik zei, nou, daar gaan wij toch over. Ik zeg, hebben wij dat besloten dan? Nee, maar... Dus ik heb een paar keer een gesprek gehad en uit die gesprekken kwam ze, nee, jullie beslissen gewoon alles wat er gebeurt. Maar oké, ik kwam dat weer terug. Dan komt iemand anders spreken deze vrijdag en Yassin die moet worden... Nou, totdat uiteindelijk, ik denk begin december of eind november... Toen werd er echt bevestigd, Yassin mag niet meer spreken.
En de sprekers die daar wel kwamen, die waren dan geleerd aan het moslimbroederschap, waar die financier ook aan geleerd is.
Kijk, Yassin is natuurlijk bekend ook dat hij een islamvorst staat die echt, laten we zeggen, met zijn poten in de Hollandse klei staat. Dat is gewoon echt een Hollandse variant.
En wat vond Jacob van der Blom daarvan toen hij dat zag gebeuren? Toen hij zag dat dit er tegenover stond?
Hij zegt dat hij daar zich uiteindelijk tegen heeft gekeerd. En dat hij daarna aan de kant is gezet door de geldschieter.
Hij is aan de kant gezet?
Ja.
In dat specifieke geval ben ik ook ontslagen uiteindelijk door 3 buitenlandse bestuurders. Dus nou ja, hoeveel invloed wil je hebben? Dat is niet invloed, dat is gewoon volledig zeggenschap hebben.
Maar dit lijkt me nou precies een voorbeeld waar het kabinet en de Kamer en misschien ook de IVD bang voor is. Een direct voorbeeld van dit is het gevolg van financiering.
Het kabinet wil inderdaad geen onwenselijke financiering die tot problematisch gedrag leidt. Dat formuleren ze zelf zo. Komt er eigenlijk min of meer op neer dat als de vorm van de islam die in die moskee wordt gepredikt, als dat een hele intolerante, onverdraagzame, antidemocratische ideologie is, dan vinden ze dat problematisch.
En de volgende vraag is dan denk ik, maar mag het? Mag je in ruil voor buitenlandse financiering dit soort varianten van islam prediken in je moskee?
Ja, dat mag, want alle religieuze groeperingen die kunnen geld uit het buitenland ontvangen. En de islam is daar op zich geen uitzondering op.
Maar is er dan niet sprake van een wettelijk hiaat? Dat is toch mogelijk om dit soort dingen bij wet te regelen? De wet is toch een veranderlijk ding? Je kan toch voorstellen doen die het onmogelijk maken en verbieden om moskeeën te financieren vanuit bepaalde staten?
Ja, de Kamer vraagt er ook al heel lang om, hè, om zo'n verbod. Maar tot nu toe is dat nooit gelukt. En dat heeft er mede mee te maken dat je zo'n maatregel niet alleen kan nemen voor de islamitische gebedshuizen. Maar daarmee moet je natuurlijk ook andere religies afsnijden van buitenlandse beïnvloeding. En dat ligt weer heel gevoelig bij de christelijke partijen. Want die zien dan bijvoorbeeld dat de paus in Rome zou dan ook niks meer te zeggen hebben over de katholieke kerken. Of de financiering van christelijke groeperingen of van joodse instellingen. Die zou daarmee ook geblokkeerd worden. He, dus je kunt niet alleen één geloof eruit pakken. Dat laat de vrijheid van godsdienst en het discriminatiebeginsel niet toe.
En als het eigenlijk onhaalbaar is om wettelijk gezien elke vorm van buitenlandse financiering van bijvoorbeeld moskeeën te verbieden, wat hoopt zo'n parlementaire ondervraging dan te bereiken? Wat moet dit instrument opleveren?
Ja, dat is natuurlijk heel erg zoeken. Dat zie je al aan de onderzoeksopdracht van de commissie. Die zou eerst gaan om financiering uit onvrije landen. Maar ze zijn er eigenlijk gaandeweg het onderzoek ook achtergekomen dat die financiering heel vaak loopt via halfvrije landen, et cetera. Dus daar hebben ze de opdracht eigenlijk weer uitgebreid om dan ook landen als Kuwait mee te kunnen nemen. En Turkije is dan weer een stapje vrijer. Maar bijvoorbeeld de moskee in Rotterdam waar we het net over hadden, die uit Dubai werd gefinancierd, die financiering die liep via Ierland. En SEC komt die financiering gewoon uit een mede-Europees land. Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke opdracht voor zo'n commissie ook om dat te gaan onderzoeken en zo'n scheiding aan te brengen.
En dit gaat nu voor de verandering allemaal in de openbaarheid gebeuren. Dus niet meer onderzoek wat belandt op geheime lijsten in gesloten laadjes waar jij vervolgens weer weken achteraan moet rennen.
Ja, precies. Ja, dat is ook al een nieuw instrument, hè, dat de Kamer dit kan. Ik denk dat de commissie best wel wat feiten boven water kan krijgen. Ook omdat zij dus alle documentatie van zo'n As-Sunnah-moskee heeft opgevraagd. Dus dan zullen zij echt aan de ondervragingscommissie alle notulen en alle financiële stukken moeten overhandigen. Dus daar kan misschien wel heel veel nieuwe informatie uitkomen over financieringsbanden. En aan de hand daarvan zal de commissie toch proberen om wel oplossingen aan te dragen voor hoe je die vormen van financiering kunt tegengaan zonder dat je in de vrijheid van godsdienst treedt.
En waar ben jij benieuwd naar? Wat gaan we nou horen deze week?
Ik ben er zelf wel heel benieuwd naar, omdat ik er natuurlijk zelf ook onderzoek naar gedaan heb en op allemaal lijsten uitkom en moskeeën daarover heb gebeld en doorgezocht. Maar uiteindelijk stuit je dan toch op een muur van zwijgzaamheid over die financiering. En ik ben wel heel benieuwd of zo'n commissie met de middelen die ze heeft, of zij daar dan een slag verder in komen en toch meer feiten boven water krijgen. En ik ben ook benieuwd of de moskeeën nu echt openheid gaan verschaffen over die financieringsstromen.
Dankjewel, Andreas.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.